En fijn dat dat ook week in, week uit, in deze hele moeilijke tijd, op deze manier ook doorgang kan vinden. Wat is het bijzonder dat sommige dingen zo samenvallen. Vorige week waren mijn vrouw en ik met vakantie. En toen, op zondag, wat gaan we met een dienst doen? En toen hebben we dus ook maar afgestemd op Rehoboth Sliedrecht. En hebben wij die fijne boodschap gehoord van broeder van Twillert over de uittocht uit Egypte, van het volk van Israël dat in de vrijheid kwam, had natuurlijk alles te maken met bevrijdingsdag. En toen las hij het Exodus hoofdstuk 15 en toen liet hij iets liggen, maar ja, je kan natuurlijk ook niet alles behandelen. Maar iets wat mij toch wel weer bezig gehouden heeft ook in de week die daarop volgde. Want in Exodus 15, daar dat prachtige lied wat door Israël gezongen wordt aan de oever van de Schelfzee, nadat het leger van Egypte door de Heere is verslagen, dan staat er in vers 12 van Exodus 15, u strekt uw rechterhand uit en de aarde verzwolg hen. U leidde hen in uw goede tierenheid, dit volk dat u verlost hebt. U leidde hen zachtjes door uw kracht naar uw heilige woning. Naar uw heilige woning. Dat is eigenlijk bijzonder dat hier door Israël gezongen wordt, daar aan de oever van de Schelfzee. Dat er dus blijkbaar al bekendheid was met het feit waar men naartoe ging, dat er ergens een plek was in het beloofde land wat de heilige woning van de Heere zou zijn. Nou, ik wil het vanmorgen met u hebben over Jeruzalem. Want Jeruzalem, volgende week, dan is het Yom Yerushalayim. Dat is de dag van Jeruzalem. En dan gedenkt het Joodse volk dat de stad Jeruzalem weer ook in zijn totaliteit in hun handen kwam aan het eind van de Zesdaagse Oorlog in 1967. Yom Yerushalayim. En daarover nadenkend, ja, als je in de Bijbel leest, dan kom je zo ontzettend veel keer Jeruzalem tegen. Misschien dat het je nooit is echt opgevallen, maar het is iets meer dan 800 keer dat de naam Jeruzalem in de Bijbel, in het Oude en in het Nieuwe Testament wordt genoemd. Maar het is heel bijzonder dat in de Tora, in de vijf boeken van Mozes, die naam Jeruzalem totaal niet voorkomt. De eerste keer dat we over Jeruzalem lezen is in Jozua hoofdstuk 10 en daarvan het eerste vers. En het gebeurde toen Adonizedek, de koning van Jeruzalem, gehoord dat Jozua Ai ingenomen en het met de ban geslagen had. En met Ai en zijn koning hetzelfde gedaan had als hij met Jericho en zijn koning gedaan had, enzovoort. Hier is de eerste keer in de Bijbel dat we de naam Jeruzalem lezen. En dat is op zichzelf natuurlijk wel heel apart dat daar een naam van een koning bij wordt genoemd. Adonizedek. En dat betekent de Heere is gerechtigheid. Dat is heel apart, hè? De Heere is gerechtigheid. Ja, niet de Heere met hoofdletters, niet de ik ben, maar Adonai. Adonizedek. Hoewel het eigenlijk niet de allereerste keer is dat Jeruzalem hier genoemd wordt. Ja, wel de naam Jeruzalem. Maar we lezen een verwijzing in de geschiedenis van Abraham, die toen nog Abram heette, als hij terugkomt van het verslaan van de legers die zijn neef Lot en alle inwoners van Sodom en Gomorra en omliggende plaatsen hadden weggevoerd. En dan lezen we in het boek Genesis, in Genesis hoofdstuk 14, dan komt hij terug en dan staat er in vers 18 van Genesis 14. En Melchizedek, koning van Salem, bracht brood en wijn. Hij was een priester van God, de Allerhoogste. Melchizedek, koning van Salem, eigenlijk van Shalem. Er staat een bepaalde Hebreeuwse letter, een shin. Shalem, Shalem, Shalom. Dat zit erin, hè? Vrede. Melchizedek. En ook hier zien we weer dat Zedek, Adonizedek en Melchizedek, koning van de gerechtigheid. Zo wordt die naam vertaald. Paulus spreekt erover in Hebreeën. Dus we zien dat eigenlijk Jeruzalem, Salem, te maken heeft met gerechtigheid. Gerechtigheid van God. God is een rechtvaardige God. God houdt zich aan zijn woord. En dat woord gerechtigheid, dat kom je in de Bijbel heel veel keer tegen. In het Oude Testament, maar zeker ook in het Nieuwe Testament, zeker ook bij de apostel Paulus, waarin hij bijvoorbeeld in de Romeinenbrief heel veel spreekt over Gods gerechtigheid. Salem is een oude naam voor Jeruzalem. En Salem komen we nog één keer ergens anders tegen, en dat is in de Psalmen. Daar wordt gesproken over Salem is zijn hut. Dus Jeruzalem. Jeruzalem, die stad die zo ontzettend belangrijk is. Want die stad heeft te maken met de gerechtigheid van God. Maar in die naam vinden we natuurlijk shalom, vrede. Het heeft alles te maken met vrede. We hebben in de afgelopen week stilgestaan bij de vrijheid die we hebben gekregen, doordat we bevrijd zijn door de geallieerden. En natuurlijk ook heel veel Nederlanders en mensen van andere volken ook om ons heen, Polen bijvoorbeeld, hebben een bijdrage geleverd aan die bevrijding. Maar het is heel opmerkelijk als we zo afgelopen week dat allemaal hebben gehoord en gelezen, dan wordt er natuurlijk heel veel over vrijheid gesproken, en onze broeder sprak daar vanmorgen natuurlijk ook al over, maar eigenlijk niet zoveel over vrede. We hebben vrede gekregen. De vrijheid, ja, natuurlijk is die ontzettend belangrijk. De vrijheid waar vanmorgen ook al naar verwezen is. Maar uiteindelijk, die vrijheid kan er niet zijn, werkelijke vrijheid kan er niet zijn als er geen vrede is. Vrijheid, dat willen de mensen wel. Hè? Juist ook in deze beperkingen die we vandaag ervaren, met betrekking tot het coronavirus, waar we beperkt zijn in de vrijheid, dan willen we meer vrijheid. We willen kunnen doen wat we eigenlijk willen. En die vrijheid, ja, die kan je ook verkeerd gebruiken. In Galaten 5, wat aangehaald is, vers 1... dan zegt apostel Paulus even verder, maar gebruik die vrijheid niet als een aanleiding voor het vlees. Gebruik die vrijheid niet om je eigen begeerten en eigen wensen buiten God om uit te leven. Vrijheid. We hebben die vrijheid nodig, en dat stond bij Israël natuurlijk ook centraal toen ze uit Egypte bevrijd werden. De Heer zegt, ik heb u uit Egypte bevrijd met een sterke hand, met een uitgestrekte arm. Maar Gods doel was uiteindelijk om dat volk in vrede te laten leven in het land wat hij aan hen beloofd heeft. Dat waar ook zijn heilige woning zou zijn. Nu, de afgelopen week heb ik heel veel gelezen in het boek Deuteronomium. Ik probeer in één jaar de hele Bijbel door te lezen. Op dit moment is dat Deuteronomium, maar aan tafel, en ook als wij de dag beginnen en eindigen, zitten we op dit moment ook al in Deuteronomium. En als je in Deuteronomium leest, dan lees je heel vaak dat er gesproken wordt over de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal kiezen. Dat komt in zijn totaliteit 21 keer voor in Deuteronomium en verder niet eigenlijk meer in de Bijbel. Alleen in Deuteronomium. De plaats die de Heere, uw God, uit al uw stammen zal uitkiezen. En dan staat er de allereerste keer bij om daar zijn naam te vestigen. Want de allereerste keer staat in Deuteronomium 12, vers 5 tot 7. Deuteronomium 12, vers 5 tot 7. Daar lezen we die uitdrukking voor de eerste keer. Deuteronomium 12, vers 5 tot 7. Er is een tegenstelling tussen wat er vooraf staat, dat de Heere zegt, als jullie in het land zijn, Israël, dan moeten jullie niet doen zoals de volken die nu in dat land leven. Je mag niet overal zomaar offers brengen. Maar je moet naar een plaats gaan die de Heere zal uitkiezen. U mag tegenover uw God niet doen zoals zij, dus overal maar offers brengen. Maar naar de plaats die de Heere uw God uit al uw stammen zal uitkiezen, om zijn naam daar te vestigen, naar zijn woning moet u vragen en daarheen komen. Daarheen moet u uw brandoffers brengen, uw slachtoffers, uw tienden, de heffoffers van uw hand, uw gelofteoffers, uw vrijwillige gaven en de eerstgeborenen van uw runderen en van uw kleinvee. En daar moet u voor het aangezicht van de Heere uw God eten en u verblijden, u en uw gezinnen over alles wat u ter hand genomen hebt en waarin de Heere uw God u gezegend heeft. Dat is dus de eerste keer dat de Heere spreekt door Mozes over de plaats die hij uitkiezen zou. Om daar zijn naam te vestigen. En de naam in de Bijbel betekent het wezen van die persoon. God is daar, op die plek die hij uit zal kiezen, is hij persoonlijk aanwezig, vertegenwoordigd. Hij vestigt daar zijn naam. En die naam heeft alles te maken met wie hij is. Een rechtvaardig God. Een heilig God. Maar ook een God van liefde en een God van genade. Dat alles, dat wordt als het ware gecentraliseerd op die plaats die de Heere zou uitkiezen. Om daar zijn naam te vestigen. En wat wordt dan als eerste genoemd? Dat ze daar naartoe moeten gaan om de brandoffers te brengen. En de slachtoffers. Het was de plaats om te offeren. En mochten nergens anders offers gebracht worden dan op de plaats die de Heere zou uitkiezen. En dat woordje uitkiezen, dat Hebreeuwse woord wat daar staat, dat betekent uiteindelijk uitkiezen met een bepaald doel. De allereerste keer dat je dat tegenkomt in de Bijbel is in Exodus 17, waar Jozua mannen moet uitkiezen om te vechten tegen Amalek. Nou, we zien dat het volk van Israël uitgekozen is met een bepaald doel om Gods instrument te zijn om het heil, de redding in deze wereld te realiseren door het offer van de Heer Jezus natuurlijk en om uiteindelijk het koninkrijk op te richten in deze wereld. Maar we zien dat ook Jeruzalem uitgekozen is. Het is allemaal met een bepaald doel. En dat doel is dus inderdaad dat de Heere zichzelf in die uitgekozen plaats wil vestigen. Het is zijn heilige woning. En daar moeten de offers gebracht worden. Dat was in de eerste plaats het belangrijkste. We zien in de geschiedenis van Israël helaas gebeuren dat men al heel snel offers gaat brengen op allerlei plaatsen. Daar onder elke groene boom staat er dan. En op elke hoge heuvel waren offerplaatsen aan afgoden. De plaats die de Heere uitgekozen heeft, dat duurt wel een hele tijd voordat dat ook werkelijk bepaald is. Want als ze natuurlijk in het beloofde land komen, dan is daar eerst de tabernakel die in Silo staat. En die tabernakel die gaat verder nog naar de hoogte van Gibeon. Maar uiteindelijk wordt in Jeruzalem de tempel gebouwd door Salomo. En dan is het inderdaad de plaats waar de Heere zijn intrek neemt, waar hij gaat wonen. Ze moeten dus de offers daar naartoe brengen. Maar ook de tienden, datgene wat de Heere aan ze opgedragen heeft, om uiteindelijk de hele godsdienst in de praktijk ook te kunnen laten functioneren. De levieten en de priesters moesten van die tienden onderhouden worden. Maar ook al datgene wat ze vrijwillig aan de Heere gaven, moest daar naartoe gebracht worden. En niet alleen dat ze dat allemaal zo zouden doen, maar ze moesten zich ook op die plaats verblijden. Ze mochten daar eten of ze moesten daar eten, ook van de offers die gebracht werden. Bepaalde delen waren daar voor degene die het offer bracht. En ze moesten zich daar verblijden met hun gezin. Over alles wat ze gedaan hadden en waarin de Heere hen gezegend had. Dat moest allemaal gebeuren op de plaats die de Heere zou uitkiezen. In het boek Richteren, daar lezen we ook nog over Jeruzalem, hoewel het dan Jebus wordt genoemd. Want het punt was, als het land verdeeld wordt in Jozua onder de stammen, dan krijgt Juda een deel van Jeruzalem en Benjamin krijgt een deel van Jeruzalem. Maar de burcht van Jeruzalem is in de handen van de Jebusieten. De Jebusieten, de oorspronkelijke bewoners van dat land, althans een van de volken die daar waren. En het is uiteindelijk David die dan later die burcht verovert en dan uiteindelijk daar die burcht gaat versterken, een soort fort, en dat wordt dan Sion genoemd. En Sion is als een soort alternatieve naam voor Jeruzalem. Heel veel keer lees je over Sion. Maar dat is in feite dus een klein deel van Jeruzalem, de stad van David. Dat gedeelte, die burcht, de stad van David, wordt Sion genoemd. Maar het is een onderdeel van Jeruzalem. Jeruzalem ligt op het gebergte Moria. En eigenlijk vinden we dus Jeruzalem met betrekking tot dat offer al in de geschiedenis van Abraham, als hij zijn zoon Isaac, Jitzak, moet gaan offeren op een berg daar die de Heere zal aanwijzen. Ook daar weer, hè? De Heere wijst een plek aan waar het offer gebracht moet worden. En dat blijkt dus uiteindelijk het gebied te zijn van Jeruzalem. Want later wordt daar de tempel ook gebouwd op de berg, op de plaats, de dorsvloer van Arauna. En dat is Moria. Het is de Heere die daar dan uiteindelijk zijn geweldige naam gaat realiseren en vestigen. Jeruzalem. Het is heel opmerkelijk dat als David Goliath verslagen heeft, dan staat er en hij bracht zijn hoofd, het hoofd van Goliath, bracht hij naar Jeruzalem. Maar zijn bezittingen legde hij, dus alles wat hij verder van Goliath had, dat legde hij in zijn tent. Maar zijn hoofd bracht hij naar Jeruzalem. En dat hoofd was natuurlijk het bewijs van de vijand is verslagen. Ik zie hem voor mezelf al lopen, zeg maar, vanaf dat Eikendal en dan met dat hoofd in zijn hand naar Jeruzalem. En waarom bracht hij dat hoofd nou naar Jeruzalem? Dat heb ik voor mezelf me afgevraagd. Waarom bracht hij dat niet ergens anders? Maar waarom nou naar Jeruzalem? Omdat Jeruzalem natuurlijk uiteindelijk ook de plaats wordt waar de grote vijand verslagen is. Waar de Heer Jezus, de grote vijand Satan, verslagen heeft. Maar in de tijd, David was natuurlijk van Juda, maar koning Saul, die toen regeerde, en namens wie David eigenlijk Goliath verslaat, dat was een Benjaminiet. Nou, zo zie je dus dat Juda en Benjamin, ik heb al gezegd, die hadden allebei een deel van Jeruzalem, dat waarschijnlijk dus David daarmee, als het ware koning Saul, ook eerde door dat hoofd naar Jeruzalem te brengen. Niet helemaal zeker, maar in ieder geval in de geestelijke betekenis, in de typologie, zien we daar een geweldig vooruitzicht naar wat de Heer Jezus gaat doen in Jeruzalem. Jeruzalem is de plaats waar de Heere zijn intrek neemt. Als de tempel door Salomo is gebouwd, dan zien we dat het wezen van God in die tempel komt. De heerlijkheid van de Heere vervulde de tempel. De wolk vulde de tempel. En de priesters konden niet blijven staan vanwege de heerlijkheid van God. De Heere was de tempel ingetrokken. En hij vestigde zijn naam daar. Jeruzalem wordt in Psalm 48, vers 3 de stad van de grote koning genoemd. En het is de Heer Jezus die in de bergrede daar ook naar verwijst. Hij zegt, zweer niet bij Jeruzalem, want dat is de stad van de grote koning. En hij is natuurlijk zelf die koning. Hij zal uiteindelijk te Jeruzalem regeren. Maar voordat dat gebeurt, moet er nog heel wat anders gebeuren. Is eerst de weg van het lijden. De weg van de opstanding. We zien in de geschiedenis dat uiteindelijk die tempel verwoest wordt en Jeruzalem wordt verwoest door de Babyloniërs. Dat had alles te maken met de zonde van het volk, de afgoderij van het volk. Maar de Heere heeft een plan en uiteindelijk wordt Jeruzalem herbouwd. En wordt de tempel herbouwd. En dan komt dan de Heer Jezus. De Heer Jezus komt dan naar Jeruzalem. Het is uiteindelijk Jeruzalem die dat centraal staat in de hele godsdienst van Israël. Maar ook de plaats waar niet alleen mooie dingen gebeuren, maar ook hele slechte dingen gebeuren. Waar het volk laat zien dat ze eigenlijk niet met de God van Israël te maken willen hebben. Niet zijn woord willen gehoorzamen. Veel profeten worden er vervolgd. En er sterven ook profeten in Jeruzalem. Het is de Heer Jezus die bij zijn intocht in Jeruzalem, voor zijn lijden en sterven, dat hij zegt: Jeruzalem, Jeruzalem, u die de profeten doodt en stenigt wie naar u toegezonden zijn. Hoe vaak heb u kinderen bijeen willen brengen op de wijze waarop een hen haar kuikens bijeenbrengt onder haar vleugels, maar u hebt niet gewild. De geweldige bewogenheid van de Heer Jezus. Dat Jeruzalem, de stad die door de Heer is uitgekozen, de stad waar de Heer wilde wonen, dat het ook de plaats wordt waar duidelijk wordt waar de mens zich tegen God keert, tegen zijn woord keert. Op een bepaald moment zien we dat de plaats die God heeft uitgekozen belangrijker wordt als de God die uitgekozen heeft. We zien dat ook in het leven van de Heer Jezus, als hij met de fariseeën, met de leiders van het volk, de overpriesters, de schriftgeleerden in discussie is, dat dan iedere keer ook blijkt dat zij die tempel zo belangrijk vinden. Ook later Stefanus, die dan uiteindelijk sterft, die heeft ook dingen gesproken met betrekking tot de wet, met betrekking tot de tempel. De tempel was het belangrijkste en niet de God van de tempel. En daarin ligt in de toepassing, denk ik, voor ons ook een les. Want we hebben soms het idee dat de kerk, de gemeente, belangrijker is dan eigenlijk de heren van de kerk of de heren van de gemeente. Dus soms met mensen spreken, dan is het ja de kerk dit en de kerk dat en de kerk zus en de gemeente zo. En natuurlijk is die kerk belangrijk. En natuurlijk is die gemeente belangrijk. Maar het gaat uiteindelijk om de heren. Om de heren van de gemeente, om de heren van de kerk. De Heer Jezus, hij wist van tevoren al, en dat is ook heel dramatisch dat hij dat uiteindelijk ook zegt. Hij zegt dat hij naar Jeruzalem moet gaan om daar te lijden, te sterven en op te staan uit de doden. En dan zegt hij in Lucas 13 vers 33, intussen moet ik heden en morgen en de dag daarna reizen. Het gaat immers niet aan dat een profeet omkomt buiten Jeruzalem. Een profeet moet in Jeruzalem sterven, zegt hij. En ook ik. Hij, de grote profeet. De profeet die door Mozes was aangekondigd. De profeet die de Heere uit het midden van zijn broeders zou laten opstaan als mij, zegt Mozes. Maar naar hem moet je luisteren. Want als je naar hem niet luistert, dan zul je uiteindelijk de vreselijke consequenties daarvan trekken. Jeruzalem. Er zijn verschillende uitleggingen wat die naam precies betekent. In die naam, heb ik al gezegd, zit natuurlijk Shalom. Jeruzalem, maar je hebt ook Jerusalem. Twee vormen waarmee Jeruzalem geschreven wordt. De naam betekent stichting van vrede of verblijfplaats van vrede. Maar als je naar Jeruzalem kijkt, dan betekent het tweevoudige vrede zal onderwezen worden. Dat Ayim, Jeruzalem, dat is een tweevoudsvorm. Dat heb je ook bij hemelen. Shamayim, dat is eigenlijk hemelen, meervoud. Mayim, water, ook is tweevoud. En Jerusalem, het is dus een tweevoudige vrede. Is dat niet geweldig? Want uiteindelijk is het de Heere die daar in Jeruzalem vrede heeft gebracht. Vrede. Romeinen 5 vers 1, vrede met God. Wij dan door het geloof, gerechtvaardigd door het geloof, hebben vrede met God door onze Heer Jezus Christus. Dat is het allerbelangrijkste. Dat is het allerbelangrijkste voor ons leven, lieve mensen. Dat we vrede hebben met God. En wij kunnen zelf die vrede niet bewerken. Een heleboel mensen denken van, nou, als ik nou maar netjes leef en als ik het nou maar goed doe, dan komt het uiteindelijk wel in orde. Maar het gaat erom dat wij vrede met God krijgen. En die vrede kan alleen maar door God worden aangeboden. Hij is degene die ons vrede aanbiedt door het offer van de Heer Jezus Christus. Dus daar gaat, dat is de eerste plaats. Vrede met God. Maar, zegt Paulus dan in de Filippenzenbrief, als wij al onze begeerten, al onze wensen met dankzegging bekendmaken bij God, dan zal de vrede van God onze harten en gedachten vervullen in Christus Jezus. De vrede van God. Dus vrede met God en vrede van God. De vrede met God is gewoon een feit. Dat proef je niet, dat voel je niet als het ware. Maar de vrede van God is iets wat je ervaart. Dat je al je wensen en begeerten bij God bekend mag maken. Ook in deze moeilijke tijd, in deze coronatijd. Waarin misschien je zaak failliet dreigt te gaan. Waarin misschien je baan kwijtraakt. Waarin je misschien mensen om je heen hebt meegemaakt die ernstig ziek zijn. Misschien mensen uit je familie of directe omgeving gestorven zijn. Hoe moet het nou verder ook met de toekomst, met mijn vakantie, met al de dingen waar we zo dagelijks zo vaak mee bezig zijn? We mogen al die dingen bij de Heere neerleggen. We mogen het aan zijn voeten neerleggen. We mogen het bekendmaken met gebed en smeking, met dankzegging. Niet alleen, Heere, wilt u dit en Heere, wilt u dat? Maar ook, dank u wel, Heere, dat u toch ondanks alles met dat wat om ons heen gebeurt en in mijn leven gebeurt, een bedoeling hebt. U hebt er een bedoeling mee om mij uiteindelijk dichter bij u te brengen. Om inderdaad die vrede die ik door het offer van de Heer Jezus heb ontvangen, dat ik die vrede van u ook in mijn hart en in mijn leven zal ervaren. De Heere voorzegt in het Nieuwe Testament dat Jeruzalem door de heidenen vertreden zal worden. Door de heidense legers ingenomen zal worden en dat velen zullen vallen door de scherpte van het zwaard en in gevangenschap zullen worden weggevoerd onder alle heidenen. Lucas 21 vers 20 tot 24 kun je dat lezen. Nou, die vervulling van deze profetie heeft voor een deel plaatsgevonden in 70 na Christus. Toen de Romeinen Jeruzalem hebben ingenomen en talloze Joden daar hebben uitgemoord. Toen de Joden uiteindelijk over de hele wereld verder nog verspreid zijn. Natuurlijk, er waren al heel veel Joden wereldwijd verspreid door de ballingschap door Assyrië en de Babyloniërs. Maar uiteindelijk heeft die profetie van de Heer Jezus ook nog een betekenis en een eindvervulling naar mijn inzicht in de toekomst. Als Jeruzalem in de toekomst en de nabije toekomst, geloof ik, weer door heidense legers zal omsingeld worden. Zoals we lezen in de profetieën van het Oude Testament, ook onder andere in Zacharia. En waarin gezegd wordt dat Jeruzalem, de stad, die zal ingenomen worden. En zal worden geplunderd en de vrouwen zullen worden geschonden en zal op een deel in ballingschap gaan. Dat is het scenario dat de Heere, dat de Bijbel schildert. Het is de Heere die uiteindelijk dan zijn koninkrijk gaat oprichten. Dwars door al die moeite en door die grote verdrukking heen waar de Bijbel over spreekt. En dan zal uiteindelijk Israël zijn doel bereiken. Het doel wat God ermee heeft. Hij heeft ze uitgekozen met een doel. nu, in de tijd waarin wij leven, leeft God niet, vestigt God niet zijn naam in een gebouw, in een kerk, in een kathedraal, in een tempel. Maar de gemeente is de tempel. De gemeente is de plaats waar de Heere zijn naam heeft gevestigd. De naam die is boven alle naam. De naam van de Heer Jezus Christus. Als we bij die gemeente horen door het geloof in de Heer Jezus, doordat we wedergeboren zijn, dan zijn we leden van het lichaam van Christus. En de Bijbel zegt, onder andere in de Efezebrief en in de Korinthebrief, dat de gemeente een tempel is van God. Een tempel van de Heilige Geest. Ja, zelfs dat mijn lichaam, uw lichaam, ons lichaam, een tempel is van God. God woont in ons. Wat is dat een geweldig wonder. Die grote, wonderbare God. Dat hij woont in mij door zijn geest. En dat hij degene is die daarin ook die vrede wil openbaren. Als wij inderdaad het zogenaamde geestelijke Jeruzalem zijn. De plaats waar de vrede met God en de vrede van God gerealiseerd wil worden. Wat is dat dan geweldig dat we zo in deze wereld mogen staan. Als vredestichters. Dat is wat de Heer Jezus ook zegt in de bergrede. Dat we vredestichters behoren te zijn. Geen mensen die op voet van oorlog met andere mensen leven. En wat kan het soms moeilijk zijn, ook in je omgeving of op je werk of in je familie, om vrede te houden met mensen om je heen. Dat is ook de opdracht die de Heere geeft. Houd voor zover het mogelijk is, voor zover het in u is, vrede met alle mensen. Geweldig dat we vrijheid hebben. Dat we vrijheid hebben om ons geloof te belijden. Dat we niet onder het juk zijn van een of andere buitenlandse macht, vijandige macht. Maar dat we bovenal vrede in ons hart mogen kennen. De vrede die alle verstand te boven gaat. God wilde in Jeruzalem wonen, zijn naam daar vestigen. De laatste keer dat je dat leest over dat uitkiezen, dat staat in Deuteronomium 31 vers 11, daar wil ik toch nog even naartoe. Ik was het bijna vergeten, maar dat schiet me toch nog even te binnen. Deuteronomium 31 vers 11, dat is de laatste keer dat de Heere zegt dat hij een plaats zal uitkiezen. En ook hier weer lezen we dat daar over gesproken wordt, dus dat is de laatste keer. En dan gaat het over het voorlezen van de wet. Ze moeten dan, als heel Israël komt om te verschijnen voor het aangezicht van Yahweh, voor de Heere, uw God, op de plaats die hij zal uitkiezen, moet u deze wet ten aanhoren van heel Israël voorlezen. Roep het volk bijeen, de mannen, de vrouwen en de kleine kinderen en de vreemdeling die binnen uw poorten is, om te horen en om te leren de Heere uw God te vrezen en alle woorden van deze wet nauwlettend te houden, zodat hun kinderen die het niet weten het ook horen en leren de Heere uw God te vrezen. Al de dagen dat u leeft in het land waarvoor u de Jordaan oversteekt om het in bezit te nemen. Dus naast al dat brengen van de offers en de tienden en noem maar op, wat we eerst gelezen hebben, staat hier dat het ook de plaats is waar het woord van God gehoord moet worden. Dan moet iedere keer de wet gelezen worden door de priesters. En zo in de toepassing naar de gemeente, die nu de plaats is die God uitgekozen heeft, mogen we weten dat het ook de plek is waar we niet alleen allerlei dingen brengen, waar wij onze offers brengen, maar ook de plaats is waar gehoord wordt, waar het woord gehoord wordt. Het is fijn dat u vanmorgen ook meekijkt en dat je natuurlijk in een dienst ook, een normale dienst, dat je meekijkt. Maar de Bijbel zegt niet, het geloof is uit het kijken, maar het geloof is uit het horen. En dat is zo belangrijk, dat hier de Heere dat ook duidelijk maakt, dat de plaats die hij zal uitkiezen is ook de plaats waar zijn woord gehoord wordt. Waar zijn woord gelezen wordt. waar mensen onderwezen worden. En hoe belangrijk is dat, ook in de gemeente, ook in deze soms zo moeilijke tijd, waarin, hoe gaan we dat gestalte geven met bijbelstudies, met huiskringen, noem maar op. Toch mogen we daar vragen of de Heer ons creativiteit wil geven om daar tot goede oplossingen te komen. Uiteindelijk is het Gods bedoeling dat Jeruzalem, wat straks in de nabije toekomst de plaats zal zijn waar de grote koning, de Messias, de Heer Jezus, aanwezig zal zijn en zal regeren de 1000 jaar, dat het uiteindelijk overgaat in het nieuwe Jeruzalem. In de Openbaring lees je maar 2 keer over dat nieuwe Jeruzalem. In hoofdstuk 21 en 22. Maar daar gaat het wel naartoe. Naar de plaats waar de Heere zelf zal zijn. De Heere zal zelf in het midden van die stad zijn. Lees maar na in Openbaring 21 en 22. En daar is de Heere, daar is God en het Lam. Daar is de troon van God en van het Lam. Let op, er staat niet de tronen van God en het Lam, maar de troon van God en het Lam. 1 troon. Er is 1 troon. God is daar in het midden. En God zal daar zijn in het midden. En wat geweldig dat in dat nieuwe Jeruzalem, daar zal het gelovig Israël zijn van de toekomst. Maar dan geloof ik ook dat de gemeente daar is. Dat wij ook deel hebben aan dat nieuwe Jeruzalem. Misschien Israël een beetje hoger en wij wat lager. Maar 1 ding is duidelijk. Dat is de plaats waar we mogen wonen. Die God heeft uitgekozen. En waar we dan voor altijd bij de Heere mogen zijn. Waar vrede zal zijn. Werkelijke vrede. Maar ook geen dood meer, geen rouw meer, geen geklaag meer, geen geween meer. Maar alleen vrede. Omdat God zelf die vrede is. Omdat de Heer Jezus zelf die vrede is. Zoals Paulus dat ook zegt. Hij is onze vrede. Die de 2 één heeft gemaakt. Samen met broeders en zusters uit de Joden mogen we samen als broeders en zusters uit de heidenen die eenheid ervaren die er gerealiseerd is door de Heer Jezus. Wat een wonderlijke, wonderlijke verlosser en wat heerlijk dat de Heer die geweldige weg gaat met betrekking tot Jeruzalem. De dag van Jeruzalem zal volgende week worden gevierd. Maar we bidden en hopen dat mensen, ook Joodse mensen, die vrede waar Jeruzalem van spreekt, dat ze die vrede met God en die vrede van God mogen leren kennen door het geloof in de Heer Jezus. Geprezen zij zijn naam. Amen. Ja, Heer, we danken u. We danken u voor die stad Jeruzalem. De stad die u hebt uitgekozen. De stad van de vrede. Maar Heer, de geschiedenis leert ons dat die vrede heel vaak ver te zoeken was. En ook vandaag nog te zoeken is. Er zijn spanningen. Er zijn ongeregeldheden in Jeruzalem, hoewel dat natuurlijk nu in de coronatijd wat anders is. De stad is verdeeld. Maar we danken u, Heere, dat uw plan met Jeruzalem volvoerd zal worden. En dat het de plaats is waar uw naam zal wonen. Zoals u in het verleden woonde in de tempel van Salomo. Zo zult u straks, Heer Jezus, in levende lijven wonen in Jeruzalem. Op de troon van uw vader David zult u regeren. Heer, wat geweldig dat dat een toekomstperspectief is wat u ons voorhoudt. We danken u, Heere, dat u daar nu 2000 jaar geleden de werkelijke vrede gerealiseerd hebt door te sterven op het kruis van Golgotha. Daardoor hebt u vrede gemaakt door het bloed van uw kruis. We danken u dat u bent opgestaan van tussen de doden uit. Dat u in de hemel bent. En dat we u mogen verwachten. We danken u, Heere, dat u met ons wilt zijn. U kent onze persoonlijke situaties. U kent onze harten. U weet alle dingen, Heere. Bij u is niets verborgen. En dank u wel dat we altijd bij u terecht kunnen. Dat we al onze wensen en begeerten met dankzegging bij u bekend mogen maken. En dan mogen we ook de vrede van u ervaren in ons hart, in ons leven. Heer, dat is niet altijd makkelijk. Want we blijven zo vaak tobben. We zeggen het ook uit eigen ervaring. Maar we willen u bidden, geef ons de genade, Heer, om werkelijk ook alles wat ons bezighoudt in uw trouwe vaderhanden neer te leggen en het er ook te laten. We bidden ook voor uw volk Israël. U kent ook de situatie daar. En we bidden, Heer, dat u ook uw woord dat onder hen uitgedragen is en wordt, dat u dat wilt zegenen en wilt gebruiken, Heer, tot redding van zondaren en tot opbouw van uw gemeente. Wees ook met onze broeders en zusters daar, de Messiaanse gelovigen. Wilt u ze bemoedigen, wilt u ze sterken en ook tot een zegen stellen voor hun omgeving. En open ook de ogen, Heer, van hen die toch ook vervolgen door pesterijen en door andere mogelijkheden die ze denken te hebben. We bidden ook voor onze Messiaanse broeders en zusters in andere landen in Oost-Europa en wereldwijd. Heren, dank u wel dat u ook daar uw gemeente bouwt. En dat we het mogen beleven, heren, en mogen ervaren dat we samen met Joodse broeders en zusters, wij uit de heidenen, één zijn. Omdat u ons tot een eenheid hebt gemaakt. In uw lichaam, in de gemeente die nu uw tempel is. Heren, geef dat we ook bereid zijn om in die tempel dat te brengen wat u van ons verlangt. Maar ook om uw woord te horen, om onderwezen te worden, om opgebouwd te worden. Heren, we danken u dat u het alles in uw hand neemt. En ook deze verkondiging die we vanmorgen met elkaar mochten beluisteren, wilt uitwerken in de harten van ons allemaal. Uw naam zij lof, eer en aanbidding. In de naam van de Heer Jezus bidden we het en uit genade. Ja, Heren, kom spoedig. Maranatha, halleluja. Amen.